Psalm 46 is de schriftlezing. Psalm 46. Hier spreekt het woord van God als volgt. Een lied op alemoot voor de koorleider van de zonen van Korach. God is ons een toevlucht en vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid, Sela. De beekjes van de rivier verblijden de stad van God, het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. God is in haar midden, ze zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. De heidevolken tierden, de koninkrijken wankelden, hij liet zijn stem klinken, de aarde smolt weg. De Heere van de legermachten is met ons, de God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Sela. Kom, zie de daden van de Heere, die verwoestingen op de aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt. Geef het op en weet dat ik God ben. Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, ik zal geroemd worden op de aarde. De Heere van de legermachten is met ons, de God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Sela. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de preek vinden we in vers 2. God is ons een toevlucht en vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Thema boven de preek is: bevindingen van anderen zijn beloften voor ons. Bevindingen van anderen zijn beloften voor ons. Drie gedachten. Ten eerste benauwdheid. Daarover spreekt de tekst, een hulp gebleken in benauwdheden. Wat kan dat nu zijn, wat was dat toen? Ten tweede belofte, deze tekst staat in de schrift als een belofte voor ons. En ten derde bevinding, als wij in eigen leven ervaren dat God zijn belofte waarmaakt. Benauwdheid, belofte, bevinding, de drie aandachtspunten in de preek. Bevindingen van anderen zijn beloften voor ons. Dat is het thema boven de preek van vanmorgen. De eerste gedachte gaat over benauwdheid. Gemeente, misschien wel het mooiste, belangrijkste, indringendste woord in deze tekst is het woordje gebleken. God is een toevlucht en vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken. In de Statenvertaling staat het woord bevonden van het woord bevinding. Wat betekent dit? Als we nu alleen de eerste helft van het vers hadden, God is een toevlucht en vesting, dat is mooi. Dat kunnen we beleiden, dat kunnen we bijvallen. Dit is waar. Maar de tweede helft van dit vers zegt: het is gebleken. Ik heb het zelf bevonden. Ik heb het zelf ondervonden. Meegemaakt. Dus als we het over dat woord bevinding hebben, ik ga straks in de derde gedachte er nog wel meer over zeggen. Maar als we het over het woord bevinding hebben, gemeente, hebben we hier in één zin wat Bijbelse bevinding is. God is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheid. Ik heb het zelf meegemaakt, ik heb het ervaren, ik heb het vanuit mijn eigen persoonlijke situatie kunnen vaststellen dat het waar is. Een toevlucht en vesting. Dus dat is bevinding. We kunnen dat woord gebruiken. En we kunnen voor een bevindelijke prediking zijn. Of we kunnen voor schriftuurlijk bevindelijke prediking zijn. De bevindelijk gereformeerden. Het is tegenwoordig wetenschappelijk vastgesteld welke groep dat is. Maar wat is bevinding? Nou, hier vinden we dat in één zin. Dat ik vanuit mijn eigen leven heb gemerkt, ontdekt, dat het is gebleken dat God zijn belofte houdt. Dus die woorden die wij zingen vandaag, de woorden die wij lezen, gemeente, dat is niet fraaie taal, dat zijn geen lege frazen, maar dit is waarheid. In ons eigen leven kunnen wij meemaken en vaststellen dat God betrouwbaar is. Een hulp in benauwdheden. Nou, wat zijn die benauwdheden? Laat ik beginnen met de situatie van toen. Er zijn verklaarders die vermoeden dat deze psalm, psalm 46, gemaakt is na de belegering van Jeruzalem door koning Sanherib. We hebben het over het jaar 701 voor Christus. En de situatie was als volgt. Het tienstammenrijk van Samaria was al overwonnen en weggevoerd. Het tweestammenrijk Juda met koning Hiskia was nog in Israël. Maar ook zij werden bedreigd, aangevallen. De stad was omsingeld door deze koning Sanherib van Assyrië. Wij kunnen hierover lezen, over deze belegering in 2 Koningen 18 en 2 Koningen 19. Wij vinden het ook in Jesaja 36 en 37. En we moeten niet onderschatten, gemeente, wat voor verschrikkelijke bedreiging dit opleverde. Het leger van de Assyriërs was in de oudheid berucht vanwege die wreedheid. We kunnen nu af en toe zo wat berichten meekrijgen over wat er gebeurt door de Russen. Maar Assyrië was nog wel een stuk erger dan de Russen tegenwoordig. Assyrië was in die tijd zelfs berucht vanwege de wreedheid. Assyrië was een enorm rijk. Het huidige Turkije, Syrië en Irak samen. En het walste over de wereld. En overal waar ze kwamen, de een na de andere stad, de een na de andere koning werd overwonnen. Het volk, het overwonnen volk werd weggevoerd. En nu liggen ze voor Jeruzalem. En ze staan op het punt om ook deze stad in te nemen. Als je nu in Israël komt, misschien dat sommigen van ons de tel hebben gezien. De tel is de aanduiding voor zo'n ruïneheuvel. Je kunt, als je in Israël bent, op verschillende plekken van die ruïneheuvels zien. Daaronder ligt dus een oude stad. Al 1000 jaar of 2000 jaar of 3000 jaar verborgen. Maar je ziet die gewoon in het landschap liggen. En er is zo'n tel et Douweer heet die tegenwoordig. Dat is de ruïneheuvel van Lachish. De stad Lachish wordt ook in de Bijbel genoemd. En die stad Lachish was omsingeld door Sanherib. Hij kon er niet in. De poorten waren dicht. De muren waren hoog. Maar wat deed deze koning? Hij bouwde een heuvel zo tegen de muur op. En als je nu daar dus bent, na zoveel duizenden jaren, zie je nog steeds die heuvel liggen. En toen de heuvel klaar was, kwam het leger naar boven en was in de kortste tijd in de stad. En alle mensen werden vermoord. Dus we kunnen ons voorstellen, gemeente, wat voor angst er is in de stad Jeruzalem. En wij weten vanuit 2 Koningen 19 dat Sanherib dan een brief stuurt. Ik zal het voorlezen. Dit moet u tegen Hiskia, de koning van Juda, zeggen. Laat uw God op wie u vertrouwt u niet bedriegen door te zeggen, Jeruzalem zal niet in de hand van de koning van Assyrië gegeven worden. Zie, u hebt zelf gehoord wat de koningen van Assyrië met al de landen hebben gedaan door ze met de band te slaan. En zou u dan gered worden? Hebben de goden van de volken die mijn vaderen te gronden gericht hebben hen gered? Gozan, Haran, Rezef en de zonen van Eden die in Telasser waren. Waar is de koning van Hamat, de koning van Arpad, de koning van de stad Sefarfaim, van Hena en van Eva? Zo onbekend als de namen ons nu klinken, gemeente, zo onbekend is het ook. Want die koningen en hun goden zijn voorgoed van het wereldtoneel weggeveegd. En de inwoners van Jeruzalem, die daar in die stad zitten, als ze op de muur staan, zien ze daar dat enorme Assyrische leger om zich heen. Zij weten wat er gebeuren gaat op het moment dat zij worden overwonnen, gemarteld, verkracht, vermoord. Niemand helpt. Benauwdheden, daar gaat het over in deze psalm. Benauwdheden, dat zit van binnen, gemeente, dat zit in je hart, dat zit in je ziel. Die angst, die doodsangst, wat er komen gaat. Wie helpt er? Niemand, behalve God. Hiskia heeft deze brieven die hij gekregen heeft van Sanherib meegenomen en voor God neergelegd en gezegd: Heere God, lees zelf maar die brieven. Dit is onze situatie. Dit is wat ze u zeggen. Wij worden aangevallen en aangevochten op ons vertrouwen op u. En dan gebeurt er wat, gemeente. De psalm spreekt erover. Op de volgende morgen, vers 6 zegt het, God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. Op de volgende morgen, als de mensen op de muur van Jeruzalem staan, dan zien ze daar 185.000 dode soldaten. Eén engel van de Heere heeft al deze mensen gedood. Als God zijn stem klinkt, dan smelt de aarde weg. En dan staat er in vers 10 ook, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt. De oorlog is voorbij, in één klap voorbij. En dan wordt in vers 11 die vijand aangesproken: geef het op. Sanherib, geef het maar op. Weet dat ik God ben. Nou, deze ervaring, deze bevinding brengt tot dit lied. God is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheid. En deze ervaring verandert totaal de manier waarop de inwoners van Jeruzalem in het leven staan. Wat zeggen zij, vers 3, daarom zullen wij niet bevreesd zijn. Al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Nu wij dit hebben meegemaakt, nu wij weten wie God is, zijn we voor niets en niemand ooit nog bang. Al komt er een aardbeving, al komt er een tsunami, een zeebeving, al komt er een atoomoorlog, al komt er een wereldoorlog. Maar wij zijn niet bang. Dit hebben wij gezongen, gemeente. Toen we net voor de preek Psalm 46 zongen. Die zal geen vrees ons doen bezwijken. Schoon de aarde uit hare plaats mogen wijken. Wij zijn niet, nooit bang. Benauwdheid, gemeente, wat maakt u, wat maakt jouw leven benauwd? De angst voor de dood misschien. De angst voor de toekomst. Bang voor de uitslag van de dokter. Misschien zie je op tegen het komende oordeel, de dag dat Jezus terugkomt om te oordelen. Misschien ben je bang voor mensen die jou bedreigen. Dat kan. Misschien zijn er mensen die jou zo het leven zo moeilijk maken dat je benauwd bent. En die benauwdheid, zei ik, hè, die zit van binnen, die zit in je ziel, die zit in je hart. Bang voor de ellende die komen gaat, voor de onzekere toekomst, voor alles wat nog gebeuren kan. Komt er een moment dat ik kan zeggen, God is in hoge mate gebleken een hulp in benauwdheden? Of denk je nou, dat is me te riskant, ik ben niet meer zo goed gelovig, ik bereid me maar op het ergste voor. Dat moment dat ik dit ga zeggen, ik kan het me niet voorstellen. Maar kijk gemeente, hier ligt de rijkdom van Bijbelse bevinding. Dat is niet zozeer dat de tegenslag en de ziekte en de moeite niet komt. Ook christenen worden ziek. Ook christenen hebben psychisch lijden. Maar die benauwdheid van binnen wordt weggenomen. En in plaats daarvan komt er rust. De Heer Jezus zegt, kom naar mij toe. Ieder die vermoeid en belast bent, ik zal jou rust geven. Dus dan word je inderdaad wellicht ziek en krijg je een moeilijke boodschap van de dokter. En toch is er geen benauwdheid, maar rust in je ziel. Misschien gaat die echtscheiding toch door, maar ben je niet eenzaam. Misschien is er de aanval en de woede van mensen. En toch kun je zingen, dus zal geen vrees mij doen bezwijken. Schoon de aard uit haar plaats mogen wijken. Ja, dan ben je en blijf je een zondaar. En lukt het je niet om die ene of die meerdere zonden tegen te staan. En toch is daar de vreugde van de vergeving en de zekerheid van de liefde van God. Dat is bevinding. Ik ga naar de tweede gedachte, belofte. Ja, zegt iemand. Dat is mooi, dominee, maar niet voor mij. Ik houd van een bevindelijke preek. Ik vind ook dat er bevindelijk gepreekt moet worden. Als de bevinding in een preek ontbreekt, wordt het oppervlakkig en goedkoop. Ik hoor graag wat God deed ondervinden, wat Gods volk meemaakt. Ik ben er jaloers op, maar ik luister voor een ander. Het is niet voor mij. Ik bid daarom, maar daar moet het bij blijven. Ik vind een mooie tekst in de Bijbel, maar ja, niet voor mij. Nou gemeente, daar zeggen we wat, een mooie tekst in de Bijbel. Deze tekst, Psalm 46, vers 2, staat in de Bijbel. Ja, dat is een open deur natuurlijk. Elke zondag wordt er uit de Bijbel gepreekt. Het zal wel heel raar zijn, toch? Als ik vandaag een tekst had gekozen uit Homerus of zo. Of een ander boek uit de wereldliteratuur. Dan zou u zeggen, ja, maar dat moeten we niet hebben. Dat moet uit de Bijbel gepreekt worden. De Bijbel hoort wel bij de wereldliteratuur natuurlijk. Maar we kunnen niet zomaar een preek houden over een mooi boek. Het moet over de Bijbel gaan. Ja, precies, gemeente. Kijk eens naar vers 1. Een lied op Alemoot voor de koorleider van de zonen van Korach. Dat vers is verrassend. Voor de koorleider. De koorleider is de dirigent van het tempelkoor. De kinderen van Korach hebben dit lied gemaakt voor de tempel. Een lied op Alamo, dat woord Alamo betekent waarschijnlijk sopraan, de hoge vrouwenstem. Dus dit werd gezongen in de tempel, vanaf dat moment dat die stad bevrijd was en de kinderen van Korach dit lied hadden gemaakt, werd dit gezongen. En de mensen die naar de tempel gaan, die komen daar en die horen daar die sopraan zingen. En die zingen mee. Dit is een lied voor iedereen. Het is niet maar een lied voor één iemand. Maar vanaf dit moment is deze psalm erfgoed en erfbezit van iedereen. Ieder mocht meezingen. En zo kwam ik dus op dat thema boven de preek van vandaag. De bevindingen van anderen vormen belofte voor ons. God heeft gewild dat deze psalm in de Bijbel komt. God heeft gewild dat deze ervaring en bevinding van mensen in het jaar 701 voor Christus, erg lang geleden, maar nog steeds voor ons geldt. Als dit niet voor ons bestemd was, gemeente, had dit niet in de Bijbel gestaan. Dus God heeft gezegd, dit moet in de schrift komen, dit moet in mijn woord komen, dit moet meegaan. En nu zoveel duizenden jaren na dat moment toen, zijn wij nu vandaag, 2023, in de Laankerk aanwezig en is het nog even actueel als toen. En hiervan geldt wat er staat in Johannes 20, deze dingen zijn geschreven. Ik kan nog veel meer kunnen vertellen en schrijven, zegt Johannes. Maar deze dingen zijn geschreven, opdat u, lezer, gelooft. En opdat u door te geloven het leven hebt in mijn naam. Dus die bevindingen van Hiskia, als we die even zo samenvatten, hè. De bevinding van Psalm 46. En evengoed de bevindingen van Abraham en van David, van Petrus en van Johannes en Paulus, van Thomas, van Hanna, van Maria. Dat zijn niet persoonlijke ervaringen en mooie verhalen van hun leven. Maar het is erfgoed. Dat is ons bezit. Dat is niet iets waar we naar kijken met jaloersheid en zeggen, ja, dat hadden zij wel en wij niet. Maar hun ervaringen, hun bevindingen vormen beloften voor ons. God is dezelfde. En diezelfde God van toen geeft ook diezelfde bevinding nu. Dus als wij over bevinding hebben, gemeente, dan moeten we niet denken, ja, dat is iemand, een enkeling die dat mee heeft gemaakt. Als u of jij zelf bevindingen en ervaringen hebt, zeg dan nooit tegen een ander, vraag er maar om of je het ook mag krijgen. Of je ooit zo ver gevorderd mag wezen als ik. Dat is geen Bijbelse bevinding, gemeente. Bijbelse bevinding is bevinding uit de Bijbel en de Bijbel is van ons allemaal. Ik kan mijn gesprekken herinneren met Jehovah-getuigen. Misschien heb jij ze ook wel eens gesproken. De Jehovah-getuigen hebben dezelfde Bijbel als wij. En toch, gemeente, hebben ze eigenlijk geen Bijbel. Wat bedoel ik? Wel, als je Jehovah-getuigen hun leer, hun boodschap onderzoekt, dan maken ze onderscheid. De kleine kudde, zeggen ze. De 144.000. Dat is een bijzondere groep van mensen die naar de hemel mogen. Dus alle mensen over de wereldgeschiedenis die daarbij horen, zijn er in totaal 144.000. En die overgetuigen die denken dat er op dit moment wereldwijd misschien nog maar 2000 of zo zijn. Want dat getal van 144.000 is bijna vol. Daar horen alle gelovigen uit het Oude Testament bij en uit het Nieuwe Testament. Dus nu op dit moment, van de miljarden mensen nu, zijn er misschien maar 2000. Je mag blij zijn als je in je gemeente van Jehovah-getuigen één iemand hebt die daarbij hoort. En de rest van de mensen, ja, die gaan naar de nieuwe aarde. Niet naar de hemel, die gaan naar de aarde. Dus zij maken een tweedeling. En waarom is dit zo schadelijk? Waarom is dat zo gevaarlijk? Wel, als de Jehovah-getuigen de Bijbel lezen, dan zeggen ze, ja, maar dit gaat over die kleine bijzondere groep. Dit gaat niet over mij. Als er de belofte is van de wedergeboorte, Johannes 3, dan zeggen ze, ja, maar dat is alleen voor die 144.000. Dat is niet voor mij. Dus de Jehovah-getuige die zegt, de Bijbel is het woord van God, is helemaal waar, maar het gaat niet over mij. En als je dan die vraag stelt, ja, maar wat in de Bijbel gaat dan wel over jou? Dan kunnen ze hier een tekstje en daar misschien een tekst vinden. Maar 99% van de Bijbel gaat niet over hen. Laten wij die fout niet maken, gemeente. Laten wij niet zeggen, de Bijbel is een prachtig boek, maar dat is voor Gods volk. Dat is niet voor mij. Dan vraag ik, wat gaat er in de Bijbel wel over jou? Ja, bijna niks. Nou, dat moeten we dus niet hebben, gemeente. Die Bijbel is van ons allemaal. Als God nu het woord laat openen, als er vandaag uit de Bijbel wordt gepreekt, is dat een woord voor jou, voor u. En Paulus zegt in Galaten 1, al zou er een engel uit de hemel komen met een andere boodschap, maar dit is de waarheid. Dus gemeente, al zou er nu een engel uit de hemel komen, dan zou het nog niet zo persoonlijk voor jou, voor u zijn, als dat het nu is. Zo persoonlijk is die Bijbel voor ons bedoeld. Dus die tekst hier is een belofte voor ons. En God belooft aan jou, aan u, aan mij, dat wij diezelfde ervaring, bevinding kunnen hebben. Dat in mijn leven kan blijken dat God een hulp is in benauwdheid. Hoe kom ik aan die bevinding? Wel, het is een belofte. Het is een belofte en die vraagt om geloof. Het vraagt om geloof, gemeente. Dus grijp deze belofte aan en zeg, Heere God. Er staat in de Bijbel, God is ons een toevlucht en vesting. Vers 8 wordt het herhaald. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Vers 12 nog een keer. Heer, het staat er. Ik vertrouw erop. Ik geloof het. Dat vraagt God van ons. En dan zul je, en dan alleen, zul je gaan ervaren in jouw eigen leven dat God een hulp is in benauwdheid. Tegen de benauwdheid in. Tegen de angst. Tegen de onzekerheid. Welke beklemming en welke vrees je mogelijk ook hebt. Maar nu, op dit moment waar jij in verkeert, vraagt God van jou dat je dit gelooft. Dus eerst geloof. En dan bevinding. Eerst steunen op dit woord, zoals Hiskia dat deed. En Sanherib zegt, jij vertrouwt op God, maar geloof me niet dat jouw God de uitzondering is en jou helpen kan. Hiskia vertrouwde. En als wij vertrouwen, als wij geloven, gaan wij dit bevinden. En daarom, gemeente, pas deze belofte op jezelf toe. Eigen het je toe. Daarom staan ze in de Bijbel. Dit verlangt God van ons. Jezus zegt, ik geef je de rust der zielen. Kom naar mij toe. Als je vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven. Malachi 3 vers 10 zegt, beproef mij daarin. Stel mij maar gerust op de proef, zegt God. En dan zal ik het doen. Maar dit is spannend, hè, gemeente. Dit vraagt overgave. Dit vraagt een besef dat ik mijn situatie en mijn leven en mijn omstandigheden niet meer kan beheersen. Ik ben de grip erop kwijt. Ik moet het loslaten. Ik moet zeggen, Heere God, hier zijn de brieven van mijn leven. U mag lezen wat erin staat. Nu moet u het maar doen. Nu moet u maar laten zien dat u de echte ware God bent. Wij voelen ons vaak zoals Psalm 22 dat zegt. In Psalm 22 zien we een dichter die terugkijkt op zijn leven, op de generaties voor hem. Hij weet dat zijn vader gelovig was, dat zijn opa gelovig was en zijn overgrootvader. Op u stond vast der vaderen betrouwen, zegt u, u zag hen aan. U hebt wanneer ze in noden tot u om hulp vertrouwend zijn gevloden hen bijgestaan. U smeekten zij van mensen hulp ontbloot. Ze zijn gered. Zij hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood naar hun gebeden. Maar ik, die twee woordjes, hè. Maar ik, Dat kunnen wij ook voelen. Je kijkt terug. Je kent misschien wel de verhalen van je vader of je opa of van andere mensen. Maar ik, denk je dan. Maar ik. Zal God dat bij mij ook doen wat hij daar heeft gedaan? En toch gemeente. En toch. God vraagt vanmorgen van ons dat wij die belofte geloven. En dat is niet alleen maar een soort voorstel. En dat is niet alleen maar een soort uitnodiging van Gods kant. Maar het is een ernstige belediging als je God niet vertrouwt. Het is een ernstige belediging als je die aangestoken hand van God om jou te redden voor tijd en eeuwigheid niet aangrijpt. Het is een ernstige belediging als je vanmorgen hier zit met een beetje interesse en een beetje onverschilligheid. Je denkt, ik laat die preek maar weer over me heen waaien. Want God wil niets liever dan dat je in je eigen leven gaat ervaren. En dat je gaat zeggen, het is in hoge mate gebleken dat God de hulp is in benauwdheid. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En het is een schande als je God niet aanroept. Je moet je schamen als je het niet doet. Dat is de belofte die God ons geeft. En die vraagt om geloof. Dat gaat nog een stap verder, gemeente, dan alleen maar zeggen, bid erom. Natuurlijk moet je bidden. Natuurlijk mag je bidden. Maar Sanherib, die zei niet tegen Hiskia, joh, jij bidt tot jouw God. Hij zei, jij vertrouwt jouw God. En zo was het ook. Als wij alleen maar zeggen, ik bid tot God, dan kan daar toch nog een wantrouwen achter schuilen. Maar God vraagt vertrouwen. Dat is geloven. Hebreeën 11 vers 1. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Het is een bewijs van de zaken die je niet ziet. De kanttekening zegt ervan, het geloof stelt als tegenwoordig, nu, in het heden, de dingen die God in Christus heeft beloofd, en die daarom door de hoop worden verwacht. De hoop kijkt naar de toekomst, per definitie. Maar het geloof vertrouwt vandaag al. Op het moment dat Hiskia God vertrouwde, zei hij, ik geloof nu al dat God mij gaat redden. En ik hoop het voor de toekomst, maar ik geloof het nu. Ik stel die dingen als tegenwoordig. Wel, dit zijn de benauwdheden, gemeenten die in ons leven komen. God neemt ze niet weg. Waarom niet? Waarom is er die angst voor de toekomst? Waarom word ik ziek? Waarom valt de uitslag van de dokter tegen? Omdat we alleen in de benauwdheden krachtig zullen bevinden. Omdat alleen in de benauwdheden in hoge mate zal blijken dat hij een hulp is. De bevinding in de verdrukkingen, zegt Romeinen 5. Komt de bevinding en de bevinding werkt hoop. Laat ik naar de derde gedachte gaan, bevinding. We hebben benauwdheid gezien, we hebben belofte gezien. De derde gedachte gaat over bevinding. Verlang je naar bevinding? Nee, zegt die man, liever niet. Liever niet. Ik krijg soms de indruk van dat christelijke leven dat het allemaal maar somber en zwaar is. En dat je allemaal tegenslag en moeite hebt. En dat je maar zuchtend en klagend en kreunend door het leven gaat. Liever niet. Geef mij maar een vrolijk en onbezorgd leven. Ja, maar dan moeten we toch weer even terug, gemeente, naar Bijbelse bevinding. Bevinding betekent niet dat je van alles voelt en dat je emoties hebt. Emoties mogen er zijn, maar bevinding is wat hier in de psalm staat. Dat jij ondervindt en meemaakt dat God jou helpt. Dat is bevinding. Als je in de Statenvertaling kijkt, komt het woord bevinding één keer voor, in Romeinen 5. Ik noemde die tekst even. En er staat erbij in de kanttekening, dat is de ervaring of beproeving namelijk van Gods hulp en trouw in het volbrengen van zijn belofte, waarmee hij ons heeft beloofd in zulke moeilijkheid bij te staan. Dat is precies in één zin wat de Bijbel met bevinding bedoelt. In de moeilijkheid, ontdekking, dat God mij bijstaat. Nou, deze belofte, gemeente, is algemeen. Want hij staat in de Bijbel. En de bevinding is persoonlijk. Uw bevinding, jouw bevinding, mijn bevinding is persoonlijk. Omdat het in uw, in jouw, in mijn leven gebeurt. Mijn leven verloopt anders dan jouw leven. En de manier waarop God mij helpt is anders dan waarop hij jou helpt. Je bent uniek in jouw ervaring. Maar het is dus ook hoogst persoonlijk. God kent jouw leven, kent uw leven zo precies en zo nauwkeurig. En hij is er zo persoonlijk op betrokken, dat hij precies geeft wat voor jouw leven goed is. Dat is bevinding. Er is geen godsdienstgemeente die dit kan bieden. En dat is ook precies wat Hiskia zei. Als ik nog een keer 2 Koningen 19 opzoek, dat hoofdstuk waar het beschreven wordt. Als hij daar bij God is in de tempel, dan zegt hij: het is waar, heren. De koningen van Assyrië hebben die heidevolken en hun landen verwoest. En hun goden hebben zij prijsgegeven aan het vuur. Het waren immers geen goden. Maar het was het werk van mensenhanden, hout en steen. En daarom hebben zij die vernield. Nu dan, heren, onze God, verlos ons toch uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat u, heren, alleen God bent. Er is maar één ware God. Er is maar één levende God. Er is maar één God die jouw leven kent. Er is maar één God die bevinding geven kan. En dat is de God die wij mogen kennen. Door Jezus Christus onze Here. Bevindingen van anderen zijn beloften voor ons. Bevindingen van onszelf, gemeente, zijn ook beloften voor onszelf. Als je hier nu vandaag zit en je denkt eens terug aan je eigen leven, vergeet je eigen bevindingen niet. Vergeet niet hoe God vroeger geholpen heeft. Neem vandaag eens een moment om terug te denken aan die uitreddingen, aan die bijzondere momenten, aan die bevrijding, aan die rust. God geeft dat niet zomaar om jou nu weer terug te laten vallen in de onzekerheid en de wanhoop. Maar hij zegt: dit ben ik, vergeet het niet. Gedenk aan mijn grote dagen van vroeger. Ja, zegt iemand, u hebt wel mooi praten met die belofte en zo, maar ik kan er niet bij. Ik voel mij teleurgesteld in God. Ik heb gebeden, ik heb geroepen en er is niks gebeurd. Ja, gemeente, dat weet ik. Dat soms zo kan voelen. Kan voor mij als dominee ook moeilijk zijn om de belofte te preken. Het is voor mij makkelijker om te zeggen: nou, bid er maar veel om. Dat is veel veiliger. Maar ik zeg vanmorgen niet: bid er maar veel om en kijk maar wat er gebeurt. Maar ik zeg: als u, als jij God vertrouwt, dan ga jij rust ervaren. Dan ga jij verlost worden. Dan ga jij deze tekst nazeggen. En ook al zit je misschien in die duisternis, en al ben je misschien depressief, en is de somberheid aanwezig, en lijkt het alsof het licht van de nieuwe dag nooit komt, vergeet dan niet, gemeente, al die duizenden en miljoenen gelovigen voor ons. Vergeet dan niet de broeders en zusters om je heen, die jou zeggen: er komt een nieuwe dag. En ik zeg het ook, er komt een moment dat het licht weer gaat gloren. Je kunt het zelf niet zien. Maar aan de horizon zijn de eerste stralen van de nieuwe dag al te zien. God zelf staat in voor zijn belofte. God zelf gaat doen wat hij belooft. Gods betrouwbaarheid staat op het spel. En hij gaat het waarmaken. Bevindingen van anderen zijn beloften voor ons. Want die Godgemeente van Psalm 46, die leeft nog. De God van Abraham leeft nog. Wij lezen in de Bijbel over Abraham, die vertrok uit de stad van zijn vader. Hij wist niet waar hij heen moest gaan. Hij wist niet wat hij vinden zou. Maar God geleidde hem en die God leeft nog. De God van Elia leeft nog. Toen hij op de Karmel was en voor het oog van duizenden mensen de levende God aanriep en zegt: geef vuur van de hemel. Die God leeft nog. De God van Hiskia leeft. 2 Koningen 19, Psalm 46. De God van Israël leeft, die zijn volk uit Egypte heeft verlost. De God van Daniël leeft nog. Die zijn kind redde uit de leeuwenkuil. De God van de vrienden van Daniël leeft nog. Die de vurige oven hebben overleefd. De God van Petrus leeft nog. De God van Thomas leeft nog. Zodat Thomas kon zeggen: mijn Heer en mijn God. De God van de Bijbel, gemeente, in één woord, is een levende God. Abraham is dood, ja, het is waar. Hiskia is dood. David is dood. Thomas is dood. Wij zijn Abraham. Wij zijn David. Wij zijn Hiskia. Wij leven vandaag. Wij leven van diezelfde God. Wees dan vandaag als Hiskia. Wees vandaag als Thomas. En zeg: mijn Heere, mijn God. Wees vandaag als Petrus. Om te zeggen: tot wie zullen wij anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Wij zijn degene in wie de belofte van God met geloof moeten worden aangenomen. Zodat wij kunnen zeggen: God is in hoge mate gebleken. Een hulp in benauwdheid. Amen. Psalm 86. Vergeet niet om je aandacht bij de woorden van de psalm te houden als je ze zingt. Psalm 86, vers 3 en 4. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in schuld vergeven. En het prachtige vers: ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen, en wat er volgt.